Hartelijk welkom gemeente in deze dienst van dankzegging op en nabetrachting op het heilige avondmaal. De voorganger vanavond is onze eigen predikant dominee Van de Wind en de schriftlezing is ook in deze dienst uit Johannes 9. Zondag 17 december in de ochtenddienst van 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan en in de avonddienst van 6:30 dominee Van de Wind. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En we bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. De voorzang vanavond is Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. De kerkraad wens ieder, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 146 in deze dienst van dankzegging voor het heilig avondmaal. Zingen we de Heere de lof toe met Psalm 146 vers 1, 5 en 6. Prijs de Heer met blijde galmen. Vers 5, het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. En vers 6, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Psalm 146 vers 1, 5 en 6. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, onze Vader in de hemel, nu we deze avond ook weer bijeen zijn gekomen als uw gemeente, gemeente naar de naam van Christus genoemd, door u geroepen, door u onderhouden. En ook deze avond mogen we uw woord openen. En deze dienst ontvangen. Waarin de schriften worden geopend. Waarin we u aanroepen en uw naam belijden. En dan danken we u, Heer, voor wat u daarin geeft. Uw herderlijke zorg over de gemeente. Om ons te roepen en te leiden. Te voeden. En leer ons dan te luisteren naar de stem van de goede herder. Open ons hart daarvoor. Dat we het opmerken. Dat we in Christus onze Heiland mogen kennen, onze zaligmaker, geloven en belijden. Heer, kom met uw Heilige Geest en open onze harten daarvoor. Zegen ook vanavond uw woord. En u danken we dat we op deze zondag in de ochtenddienst ook het avondmaal hebben mogen houden om de dood van Christus te gedenken, te verkondigen, om daarin te zien van uw liefde en trouw. Heere, u danken we daarvoor. Ook dat u met uw Heilige Geest daarin ons zo nabij wilt komen. En dat u met uw Heilige Geest en ook de hongerige zielen van de gelovigen wilt voeden met het lichaam en bloed van Christus en met de geestelijke betekenis daarvan en het leven dat eruit voortkomt. En wij vragen van u, wilt u ons daarbij ook bewaren, dat we leven van uw genade, dat we leven van het volbrachte werk van Christus, dat dat ons houvast is, onze zekerheid, onze rust, om zo verder te gaan door het leven en hem te verwachten, eens in heerlijkheid. Heere, leer ons onze ogen te richten op die levende Christus, om zo ook onze taken te verrichten. Vreugde en zorg in afhankelijkheid van u te beleven. En soms, Heere, ja, zo vaak wordt het ook weer bestreden. Zijn er de verleidingen en de verzoekingen van de boze en uit de wereld en ook wat er in ons eigen hart omgaat. Help ons, sterk ons, standvastig te zijn in het vertrouwen op Christus. En wanneer er allerlei vragen leven rondom het avondmaal en geen vrijmoedigheid is, of uw naam nog niet hebben beleden in het openbaar, in het midden van de gemeente, wilt u ons ook daarin leiden en verder brengen, dat u ons onderwijst, dat we het zoeken. En Heere, ook in de komende tijd, als er hindernissen waren, dingen die ons bezighouden, dat we dat niet maar laten rusten, maar dat we opheldering zoeken. Schenk ons ook daarin de hulp en de kracht van uw Heilige Geest, zodat we de weg gaan om uw naam te belijden, om ook de weg te vinden naar de deelname aan het avondmaal. En dat we ook dat daarin zullen doen wat nodig is. Wanneer we verzoening moeten zoeken bij u voor onze zonden, of dingen die er in het leven voor liggen, of in de onderlinge verhoudingen, dat daar, Heere, ook wordt opgeruimd wat in de weg ligt en er een vrije weg komt, ook in de omgang met u en met het oog op de eeuwigheid. Zie ons zo aan en help ons ook vanavond, wanneer we de schrift openen, in deze eredienst samen zijn, dat alles zijn tot lof en eer van uw grote naam, u de Heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Sterk ons daarin en zegen ons dat onze aandacht en onze harten voor u mogen zijn. Gedenk hen die deze wereld het moeilijk hebben onder allerlei verdrukking, grote zorgen en bedreigingen van het leven door armoede en honger, door natuurrampen, door oorlogsgeweld en verdrukking. Grote God, ontfermt u zich over de mensen. Dat ze geholpen worden, dat ze hun weg kunnen vinden, dat ze het leven van u ontvangen, maar ook het licht van Christus daar zal schijnen als een lamp in deze duistere wereld. Dat de verwachting mag zijn van u. Zegen allen die het woord ook verbreiden. Wij bidden deze dingen van u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan ook vanavond lezen uit het Evangelie naar Johannes in hoofdstuk 9. We lezen vanaf vers 15 tot het einde van het hoofdstuk. Johannes 9, Naar aanleiding van het feit dat een blindgeborene zijn gezicht, zijn zicht weer heeft teruggekregen, dankzij Christus, lees Johannes 9, vers 15 tot en met 41. Opnieuw vroegen nu ook de fariseeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen. Ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En ze vroegen hun, is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen. Vraagt hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. En daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraagt hem zelf. Zij riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem. Wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in, dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. We weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Ze antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? En ze wierpen hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere? Zodat ik in hem kan geloven. Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover lezen we uit dit hoofdstuk. Als kerntekst voor de preek van vanavond noem ik u vers 28. Dus Johannes 9, vers 28. Zij dan scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Zover de tekst. krijgt gelegenheid om je gaven te geven in de collecte. En dan gaan wij zingen lied 48 uit Weeklank. En dat is een berijming van de lofzang van Zacharias, de verzen 1 en 4. Lof aan de God van Israël, de Heere die zijn volk gedenkt. En ook vers 4, dan hoort Gods volk van zaligheid als alle schuld vergeven wordt en kent het de barmhartigheid waartoe Gods hart gedreven wordt. Dus lied 48, vers 1 en 4. Gemeente, in Jeruzalem is een wonder gebeurd. Van een blinde man zijn de ogen geopend. Hij kan zien. Hij kan het zonlicht zien. De huizen, de mensen om hen heen. Zou niet iedere blinde dat wel willen? Alleen, hoe vaak gebeurt dat nou? De meesten blijven blind hun hele aardse leven lang. Maar deze man die we in dit hoofdstuk ontmoeten, bij deze blinde is dat grote wonder gebeurd. Hij is genezen. Waar heeft hij dat aan te danken? Wat heeft hij daarvoor gedaan? Dat zijn ogen zijn geopend. Wat denkt u? Waarom is juist hem dat nu gegeven? Er zijn zoveel blinden, ook in die tijd. Had hij iets speciaals? Heeft hij daar iets belangrijks voor gedaan? Antwoord dat de Bijbel geeft op dat soort vragen, dat is het woord genade. In de zin van alleen genade. Namelijk dat God naar die man heeft omgezien. Dus ook Zacharias, het getuigde lof aan de God van Israël die aan zijn volk dacht. En dat in zijn ellende heeft aangezien. Aangezien in barmhartigheid. Met innerlijke ontferming. Met zijn liefde. God heeft ook deze man in Christus aangezien. En daarom is die blinde geholpen. De Heer Jezus Christus, hij kwam bij hem langs. En zo begon het. Hij zag die mens, blind en bedelend. En terwijl de discipelen vroegen wie er gezondigd hadden, zijn ouders of hij zelf, ja, zag de Heer Jezus werk. De Heer zag geen hindernis in een specifieke schuld van deze man of van zijn ouders. De Heer zag juist een gelegenheid om het werk van God te doen. Om zijn genade te openbaren. Het goddelijk werk dat hem, de Zoon, is opgedragen. Hij is immers het licht der wereld. Hij moet dat werk van God doen, zolang het dag is. Waar heeft die blinde zijn genezing aan te danken? Ja, je kunt ook zeggen vanuit die geschiedenis, Jezus zag hem. Jezus Christus is het licht en hij gaf het licht. Het licht in de ogen. De Heer zag die man, die op zijn beurt hem nog niet zag. En wat doet hij dan? Jezus gaat aan het werk. Hij spuugt op de aarde. Hij maakt slijk, modder. En dat smeert hij op die blinde ogen, zodat die blindheid tastbaar werd, voelbaar. Het lag er als het ware bovenop. En dan gebiedt Jezus hem heen te gaan naar het waterbazin Siloam. En daar de ogen uit te wassen. Ja, die vraag, hoe kreeg deze blinde het gezicht? Nou, de Heere heeft dat gedaan. En zo spreekt die man daar zelf ook over. Een mens genaamd Jezus, die deed het. Hij heeft mij de ogen geopend. Zo sprak die man erover. Het is geheel en al aan hem te danken. En zo is het ook, gemeente, als een zondaar wordt gered. Waar heb je dat aan te danken? Waarom zijn mij de ogen geopend? Het antwoord dat de Bijbel geeft, dat is genade. En zo'n geredde zondaar, die dat ontvangen heeft, die zal dat ook van harte beamen. Dat is niet om iets wat ik deed. Maar hij zag naar mij om. En het is pure genade. Van nature zijn we geestelijk blind. En een mens die vraagt zelf niet naar God en die wil zich niet bekeren. En we hebben zelfs geen besef van onze nood of we denken onszelf er wel uit te redden. Maar dat kan niet. En wat gebeurt er? Ja, dan horen we zijn stem. En de Heere roept. De Heere roept in je leven. Je hoort zijn woorden. En ja, dat woord, dat, wat gebeurt er mij? Raakt het je hart? Dat het naar binnen dringt. Nou, je kunt het nog verder zeggen. Dat woord, dat grijpt ons. Die roeping, die belofte van God. Die liefdesverklaring van Christus. En dat neemt je hart in, zodat je hart breekt. Zodat je hart smelt. Dat het open gaat. En je moet zeggen, Heer, ja, u bent het. U bent mijn alles. Of hoe dat dan ook gaat. Je kunt zeggen, ja, er zit ook wel verschil in. Maar het woord van God, dat is het middel, dat is het voertuig van de Heilige Geest om uw hart te veroveren. Om dat hart te bereiken en te openen. En als dat gebeurt, dan ga je het zien. Dan ga je hem zien. Jezus Christus. Dan ga je die grote zaligmaker voor je zien. Dat hij de levende is. Die tot je spreekt. Dat hij daar is met zijn uitgestrekte armen. Wat is dat kostbaar. En geweldig. Ook voor jou. Als we je vragen. Vertel eens, hoe is dat gekomen? Ja, zou je dan toch ook niet spreken over hem? De Heere, hij heeft naar mij omgezien met zijn liefde. Hij sprak tot mijn hart en hij liet mij niet meer los. Waarom? Nou, niet omdat ik zo'n mooi mens ben. Niet omdat ik goed genoeg mijn best heb gedaan. Dat kan het echt niet zijn. De Heer heeft het gedaan in liefde. En ergens is dat een wonderlijke liefde, onverklaarbaar. Wie zou dat verwachten? Maar het is er. En zo hebben we heel onze zaligheid aan hem te danken. In welke toestand bevond zich de blindgeborene? Nou, zijn ellende was groot. Je zou denken, het is hopeloos. Als je kijkt wat zijn toestand is, hoe zou dat ooit veranderen? Hij was in duisternis, letterlijk, donker. Van zijn geboorte af aan een geweldige, ingrijpende handicap. En wat is er gebeurd? Nou ja, daar is dus best een verhaal over te vertellen. Die wonderlijke gebeurtenissen waarover lezen in het begin van Johannes 9. Maar als er dan keer op keer weer naar is gevraagd, nou, dan kan het ook nog wel eens heel eenvoudig gezegd worden. En kernachtig. Wat er nou eigenlijk is gebeurd. Zoals die man die blind is geweest verklaart. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie ik. Kort en krachtig. En zo brengt de Heere verandering. Hij brengt bekering in je leven. Van nature de duisternis. En nu is er het licht. In zekere zin is dat een enorme verandering. Dat is een groot contrast. Dat je eerder moest vrezen voor God vanwege het oordeel dat je hebt verdiend. En dat je nu blijdschap vindt in God. Blijdschap door Christus. Dat je van huis uit de zonde lief hebt. Maar nu wil je God eren en nu wil je hem dienen in alle dingen. Wat een verschil. Dit weet ik, zegt die man. Ik was blind. En nu zie ik. Ja, wat gebeurt er dan bij die man? Er komen fariseeën op hem af. En die gaan het wonder keuren. Die zeggen, nou, dat verhaal, dat klopt toch eigenlijk niet. Die genezing, dat kan niet van God zijn. Want de Heer Jezus, die werkt op de Sabbat. Ja, wat is dat nou voor nodig? Het is toch geen acuut geval? De man was toch niet in levensgevaar? Hij was van jongs af aan al blind. Dit had echt wel een dag kunnen wachten, een dag later gekund. Ja, die fariseersredeneringen, die lijken ook wel waterdicht. Hebben ze geen punt? Geen sprake van levensgevaar? Een behandeling tegen blindheid hoeft toch niet op de Sabbat? En ze trekken hun conclusie, dat kan niet van God zijn. En zo hebben mensen telkens weer hun redeneringen. En ze trekken hun conclusies. Misschien heb je zelf ook wel je eigen voorstelling. En daar moet het aan voldoen. Anders is het fout. Hebben die fariseeën geen gelijk? Nee, ze hebben geen gelijk. Ze zagen eigenlijk één ding over het hoofd. Één ding. En dat is wie Jezus is. Hij is de Heere. En hij is de Heere ook van de Sabbat. Hij staat daarboven. Het is juist zijn dag. Het is de dag van de Heere. Het is zijn bijzondere werkdag. Ondertussen, ja, met al die vragen, krijgt de genezen man het voor zijn kiezen. Groot wonder in zijn leven en dan zeggen anderen, nee, dat kan niet van God zijn. Dat verhaal klopt niet. Je hebt het mis. Soms zijn er rondom het heilig avondmaal ook kritische vragen. Of het is een aanvechting in ons eigen hart. Dat het eigenlijk niet lijkt te passen. Klopt dat wel? Gods werk. Mijn leven, mijn situatie. Is het wel van God? En wat ik ervan ervaar, klopt dat wel? Of niet ervaar en mis? Die genezen man die krijgt ook allerlei tegenspraak. En hij doet zijn verhaal en vertelt wat God heeft gedaan. Hij zegt eenvoudig wie de Heer Jezus voor hem is. Maar die fariseeën nemen dat niet zomaar over. En ze willen die man op andere gedachten brengen. Eerst gevraagd hoe hij ziend is geworden. En dan is er onderling tweedracht. En dan willen ze weten hoe hij er zelf over denkt. Hoe denkt hij nou over die persoon die zijn ogen heeft geopend? Vervolgens gaan ze te raden bij zijn ouders of hij wel echt blind is geweest. Maar ze komen er niet goed uit en dan beginnen die fariseeën druk uit te oefenen. En ze zeggen, geef God de eer. Deze mens is een zondaar. Erken dat nu maar. Wij weten dat. Erken het maar. En zo proberen ze van alles om die man bij Jezus vandaan te krijgen. Opnieuw die vraag. Wat heeft hij gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Ja, en kijk dan wat er staat. Dan is het voor die man genoeg. En hij zegt, ja, dat heb ik u toch gezegd. U luistert niet. Waarom wilt u het nog een keer horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Merkt u, gemeente, hoe standvastig deze man blijft? Waarom willen ze er zoveel van weten? Waarom maken jullie je er zo druk om? Wil je hem ook gaan volgen? Zo klinkt het met een lichte, scherpe spot. De waarheid. Sterk, de eerlijkheid. En zo vraagt hij. Nou, en dan voelen die fariseeën zich beledigd. Hoe kan hij dat toch zeggen? Zij, discipelen van Jezus, hoe durft hij? En dan beginnen ze te schelden. Die vrome, keurige fariseeën, die worden zo kwaad, dat ze beginnen te schelden. Scheldwoorden gebruiken. Waarom maken ze zich zo kwaad? Nou, die fariseeën die voelen wel aan als Jezus werkelijk van God komt, dat hun eigen vroomheid wordt aangetast. Ze voelen wel aan als hij nou werkelijk van God komt. Dan raken zij hun greep op het volk kwijt. Dan gaan zij aan de kant. En dan moeten ze zelf ook gaan luisteren. Luisteren naar deze Jezus. Dan moeten ze zelf ook veranderen, zoals hij zegt. En daarom maken ze zich kwaad. Ze kunnen dat niet dulden. Maar die man die blind is geweest, ja, die blijft standvastig. En hij weet niet op alle vragen precies een antwoord. Hij vindt geen steun bij die vooraanstaande fariseeën. Die beginnen zelfs op hem te schelden. En toch, de man wankelt niet. Dat is wonderlijk. Van jongs af aan is hij altijd blind geweest en altijd moeten bedelen. En men dacht, zo dacht men om hem heen in die tijd, dat hij van jongs af aan geheel in zonde was geboren. Hij was zo geboren, vandaar de blindheid. Maar nu is Christus in zijn leven gekomen en hij is moedig en hij is standvastig. Nu dit is gebeurd. Zo belangrijk voor hem. Laat hij niet los. Hij verloochent zijn heiland niet. En zult u dat ook niet doen, gemeente? Dat u hem hier ook tot een voorbeeld zult hebben. Dat u de Heere ook niet verloochent. Dat u gedenkt aan zijn genade. Wat hebben we niet aan hem te danken? En wanneer u hem mocht gedenken aan het avondmaal, zult u standvastig zijn. Komende week in uw leven zult u zich niet aan het wankelen laten brengen. Ja, wanneer we deel hebben genomen aan het avondmaal, dan hebben we toch beleden dat ons hart naar hem uitgaat. Blijf die zaligmaker ook trouw. Hij die het licht van de wereld is. Hij die heeft geleden in de duisternis van Golgotha. Hij die zijn eigen leven gaf in de dood. Om uw zonde weg te nemen. Blijf hem trouw. De Heere betuigde aan het avondmaal in brood en wijn hoe krachtig zijn bloed is. Krachtig tegen al onze zonden. Hij betuigt hoe diep zijn liefde gaat voor arme bedelaars. Hoe trouw hij telkens uw ziel zal voeden met hemels brood. Houd het in gedachtenis. Laat het u sterken. Om moedig te zijn. Te strijden tegen de aanvechting. En de Heere te blijven volgen. En wanneer dan wordt gezegd, u bent zijn discipel. Dat is geen schande. Laat het voor ons een eer zijn. Ja, de fariseeën die wilden dat niet zijn, maar wij zijn discipelen van Mozes. Ja, aan Mozes heeft God zijn wet gegeven. We weten dat God tot Mozes gesproken heeft en ze zeggen, ja, daar blijven wij bij. We blijven bij Mozes, wij blijven bij Gods wet. En daar zit natuurlijk een verwijt in, een beschuldiging, alsof de Heer Jezus daarvan is afgeweken. En dat de blindgeboren daarin nu meedoet, afwijkt van de woorden die God gegeven heeft door Mozes. U een discipel van Jezus of een discipel van Mozes. Zo doen ze het voorkomen. En zijn die fariseeën dat wel echt? Volgen zij de wetten en de boeken van Mozes? Nou ja, op een bepaalde manier. Ze zijn druk met de wetten van Mozes. En ze denken daarmee aangenaam te zijn voor God. Ze denken zo rechtvaardig te zijn. Maar het is hun eigen gerechtigheid waar ze zich op beroemen. Namelijk het godsdienstig zijn. En de regels in acht te nemen. En er veel te bidden. En die man die blind is geweest, nou, dat is geen discipel van Mozes, maar van Jezus. Hij komt, in zekere zin is het zo. Want die man die komt niet tot God via de wet. Deze man komt tot God door Christus, Door de genade van Christus. De Heer Jezus heeft hem aangenomen. In genade. Niet de wet van Mozes bracht hem het licht in de ogen. De genade van Christus. Die gaf hem dat nieuwe leven. Het leven in het licht. En dat is een groot verschil. Dat is een heel andere weg. Zet je daar Mozes aan de kant? Ga je Gods wet dan voorbij? Nou, laten we bedenken waartoe de wet is gegeven. Dat is niet om daarmee je eigen gerechtigheid op te bouwen. Geen mens wordt gerechtvaardigd door de werken van de wet. Nee, de wet is een spiegel waarin we ontdekken wie wij zijn. Uit de wet is de kennis van de zonde, schrijft de apostel. En zo leer je een ander nodig te hebben. Je leert Jezus nodig te hebben, de rechtvaardig. Hij heeft alles vervuld wat in de wet van Mozes geschreven staat. En dan begrijp je eigenlijk de wet van Mozes pas goed. Die begrijp je pas goed als die je bij Christus brengt. En als we vanuit de spiegel en de kennis van de zonde en de kennis van de rechtvaardigheid van God uitzien naar Jezus. Hem verwachten. Hem nodig hebben. Hij die zou komen. Hij die geboren is. En dat we Christus verwachten en het aan hem overlaten. Het ook niet een beetje zelf doen. Het proberen. Niets daarvan. Daarmee kom je niet verder nader tot God. Alleen met de Heere Jezus Christus. Discipel van hem. Alleen met Christus kunt u de wet van God echt hoog houden. Als we het zelf proberen, wordt het een fiasco. Er blijven zoveel gebreken aankleven. En het lukt telkens toch weer niet. En eigenlijk kun je er niet echt mee voor de dag komen. Ook in de dankbaarheid na de gave van het avondmaal. Niet in eigen kracht aan de slag met de wet. Maar blijf het oog houden op de overste leidsman. Hij is de vervulling van de wet. Hij is onze gerechtigheid. Laat ik het vergelijken met een kunstwerk. Een kostbaar schilderij. Een beroemde schilder. En als er nou op dat kostbare schilderij een paar krassen zijn gekomen. En dat moet worden bijgewerkt. Zodat het er weer goed uitziet. En dan kan ik natuurlijk eerst zelf eens even proberen. Ik pak een doek en ik ga wat vegen of een middeltje. Maar ik maak de schade alleen maar groter. Als ik dat schilderij echt weer goed in orde wil brengen, dan moet ik een vakman zoeken. Een restaurateur. Een kundige restaurateur. Juist omdat het zo'n kostbaar schilderij is, daar moet ik het echt aan een ander overlaten. En zo is het met de wet van God, gemeente. Die wet die aan Mozes werd gegeven. Als ik wil dat die wet van God echt goed wordt onderhouden. Als ik die wet hoog wil houden, heilig wil houden. Dan moet ik dat niet zelf proberen te volbrengen. We moeten dat overlaten aan de Heere Jezus. Zijn gerechtigheid. Die voldoet. Die alleen. En daarmee kun je bij God aankomen. Alleen met Christus. Alleen met zijn werk. Met zijn genade. Niet langs de werken van de wet naar boven klimmen. Maar schuilen in Christus. Schuilen in zijn gerechtigheid. Als je in hem bent. Ja, dan ziet God je aan. Als iemand die de wet volbracht had. Niet omdat je dat zelf hebt gedaan. Maar omdat hij dat heeft gedaan. En dat je daarop bouwt. En dan mag je opbouwen. O God, zie mij aan in uw Zoon. In Jezus Christus. Wees zo een discipel van hem. Dat je laat leiden door zijn geest. Als ik op Christus zie. Als ik mij door hem laat regeren. Ja, dan krijgt de wet ook wel een plaats in mijn handel en wonen. Dan heb ik die wet lief. En ik verlang er al de geboden van God te gaan leven. En dat als discipel van de Heer Jezus Christus, door te zien op Hem, door zijn geest te worden geleid, niet uit mijzelf. Voor de wet ben ik gestorven, schrijft Paulus. Dat is voorbij. Niet meer ik leef. Ik volbreng het niet. Maar Christus leeft in mij. Dat is een nieuw leven. En een groot verschil. En omdat Christus dan in mij woont, ga ik die geboden van God ja toch doen. Dan zal ik wandelen in zijn wegen. Het begint hier. En eens zal het volmaakt zijn. En dat doe je dan niet als een discipel van Mozes, maar als een discipel van Christus. Omdat hij met zijn geest mijn hart verandert. En dan leer je de zonde te haten. En dan krijg je de kracht om de goede keuzes te maken. Farizeeën beroemen zich erop discipelen van Mozes te zijn. En dan denken ze toch wel dat ze dat kunnen. Ja, dat zijn de hoge gedachten die je van jezelf hebt. En dat je wel weet hoe dat dan moet en je het goed ziet. Christus zegt dat ze blind zijn. En daarmee sluit het hoofdstuk af. Gods Zoon is tot een oordeel in de wereld gekomen. En dat is in de zin van dat er een beslissing zou vallen. Dus niet zozeer om de wereld te veroordelen, maar dat er een beslissing zou vallen. Een beslissend onderscheid zou komen tussen zien en niet zien. Zij die blind zijn, geeft hij licht om te gaan zien. Maar zij die zien, worden blind, zegt hij. Omdat ze menen alles zo goed te zien. Omdat ze denken dat licht van Jezus niet nodig te hebben. Omdat ze zich tegen hem verzetten. Ze denken het te zien. Maar ze zullen blind worden. In de zin dat ze in hun zonde blijven. En ze vasthouden aan de weg van eigen werken. Zelf de wet volbrengen om God te behagen. Ja, als iemand hier dat ook nog doet. Geef dat op. Laat ons verlies erkennen. Dat we dat niet kunnen. Leven de wapens maar in en vlucht tot Christus. Hij heeft de wet volbracht. Hij droeg de vloek. Hij werd gekruisigd om ons te bevrijden. Zoek het bij hem. In vertrouwen. In overgave. Aanhankelijkheid. Laten we een discipel van Jezus zijn. Die de zaligmaker is. En we vinden bij hem genade. En we krijgen kracht. En we krijgen hulp. En zijn juk is zacht, zijn last is licht, want de wet van Mozes die dreigt met de dood. Maar het evangelie van Christus, dat belooft het leven als een geschenk, om niet. Eeuwig leven. Wie zich begeeft onder de genade van Christus, heeft de vrije toegang tot de Vader. Je wordt aanvaard. In liefde. Je mag weten dat de doorboorde handen van Christus je nooit meer zullen loslaten. Laat dat ons telkens weer verwonderen. Laat het ons hart vervullen met dankbaarheid. Dankbaarheid. Ja, daarmee willen we hem loven. En willen we hem gehoorzaam zijn. En we mogen in zijn geboden gaan wandelen. Wilt u God dienen? Wilt u hem behagen? Hoe doet u dat? Als een discipel van Mozes of als een discipel van Jezus Christus? Een discipel van Mozes blijft in de zonde. En het loon is de dood. Maar een discipel van Christus die kwam onder de genade. Gered door hem. Het licht gekregen. En je mag leven voor God. Nu al van harte leven voor hem, maar ook eeuwig leven. Wandelen in zijn licht en dat tot lof van zijn grote naam. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 56. De versen 2 en 6, maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En vers 6, gij mijn ziel beveiligd voor de dood, gericht mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. En zo wordt er ook gezongen, zo zullen we zingen, dat we dan naar Gods bevelen zullen leven. Psalm 56, vers 2 en 6. Laten we samen de Heere danken en bidden. Machtige God, uw Vader, Zoon en Heilige Geest, de eeuwige God, de levende, u die in Christus ons nabijgekomen bent, onze verlosser bent, we danken u, Heere, voor uw grote genade, u die naar deze wereld hebt omgezien, u die met uw woord en geest ook naar de mens omziet, ondanks onze zonden, ja ook in onze ellende en nood, om te roepen en te trekken en zalig te maken. We danken u daarvoor en we bidden, gaat u voort met dat werk, dat u zelf ook het geloof onderhoudt, dat we standvastig zullen zijn, uw naam zullen belijden, in uw wegen zullen gaan. Help ons, Heer, om het oog op Christus te houden, de overste leidsman van het geloof, opdat we werkelijk als leerlingen van hem ook door het leven gaan, zijn geboden bewaren. Help ons daarin en zegen daarvoor ook uw woord, ook de bediening van het woord van zondag tot zondag. U danken we, Heere, voor het werk van uw Heilige Geest. Dat u zelf gekomen bent om bij uw kerk te blijven tot aan het einde van de wereld. Dat u zelf gekomen bent met uw Heilige Geest. Om het woord ook in de harten te brengen. En uw gemeente toe te rusten met gaven. Ja, ook de vrucht te geven van het geloof. Blijf ook deze week ons nabij. In de dagelijkse bezigheden. In wat ons op onze weg komt. Heere, help ons daarin. Geef wijsheid en kracht. Als er tegen dingen worden opgezien, geef dan moed en vertrouwen. Als er naar dingen wordt uitgezien en verlangd. Help ons, Heere, dat we dat mogen ontvangen uit uw hand. Wees ook daar waar het psychisch moeilijk is. Als mensen zo met zichzelf te worstelen hebben. Of zo neerslachtig zijn. Of zoveel gedachten ook in hen rondgaan. Die hinderen. Die het moeilijk en donker maken. Wij vragen van u, wilt u ook daarin helpen? Middelen. Behandelingen zegenen, rust en licht geven. U bidden voor hen die een handicap in hun leven meedragen, waardoor er beperkingen zijn, wat misschien ook allerlei vragen kan oproepen. Geef ook daarin uw hulp, Heere. Zegende hulpmiddelen. Geef dat er ook onderlinge zorg mag zijn. Danken u ook voor de gaven die u geeft. Ook al zijn we op bepaalde facetten van het leven misschien beperkt. Dat andere gaven weer tot bloei mogen komen. Zegen dat ook. Ook allen die daarin hun zorg hebben en meeleven. U bidden we dat u ook het onderwijs zegent. Als kinderen naar school gaan, jongeren. Naar school, een opleiding, een studie volgen. Wees in daarin nabij, geef daarvoor kracht om alles wat daarvoor moet gebeuren te doen. Dat er ook goede resultaten mogen zijn. Heere, sterk en daarin. Geef ook een goede tijd van kinderen en jongeren met elkaar. Op school en ook in de gemeente, in het jeugdwerk, op een andere plekken. Zodat vriendschappen ook door uw zegen mogen ontvangen worden als een gave van u en onderhouden worden, wilt u ook dat helpen en zegenen. Al deze dingen leggen we voor u neer. Zie ons aan in genade, in de vergeving van de zonden. Verheerlijk uw naam, om Christus wil. Amen. gaan zingen van Psalm 145, het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. En wat er verder volgt in Psalm 145, vers 3. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.